Goed. Nou, dat was een half uurtje met elkaar overleggen.
Neemt hij op?
Hij neemt op. Ja.
En
waar is die gebleven?
Je hebt stekker erin gehaald.
Stekker daar.
Nou, de verbinding van de bielen
bij
de
computer. Bij die.
Hij heeft heel veel tijd om een contact te
nemen. Dat was een verwarming. Dat was een verwarming.
Heb je toch nog een snoer?
Is heel graag.
De computer ging uit. Zodra je daar niet zit, er zit het snoertje wel.
Ja, die zit er, maar die is er.
Ja, ja, de computer ging uit. Ik dacht dat het Rutte deed, dus ik heb er niet op gereageerd.
Kun je niet houden dan?
Zodra je Rutte er net ging zitten, ging de computer uit. Dus ik denk, nou, die
is het. Die is het wel op.
Even maar. Drie keer.
Ja, maar die staat toch wel aan jaren. Kijk, je hebt een jaren thuis voor dit. Ja, dat is het.
Maar dit is mijn ding.
Ja.
Goed. De vragen. Ja, jullie zijn allemaal een half uurtje bezig geweest en over deze dingen wat nagedacht. Welke aankondiging krijgt Ananias over Paulus? Wat is daar gebeurd? Wat heeft God tegen Ananias gezegd dat er met Paulus zou gaan gebeuren? Ja?
Dat hij heel goed zou gaan lijden.
Ja. Vanwege zijn naam, hè? Staat er wat. Handelingen 9.
Ja. Naam verkondigen.
Naam verkondigen, om zijn naam te verkondigen.
Ja. Verkondigen instrument.
Ja. Wat er eigenlijk staat, dat is in Handelingen 9, dat... Dan is Paulus, die zou gaan leiden om de verkondiging van zijn naam. En dat is wat er zou gaan gebeuren. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Vervolgens gaat hij de eerste actie ondernemen. En wat was die eerste actie?
Naar
de synagoge.
Naar de Joden verkondigen dat Jezus
daar werd gedood. En dat zie je natuurlijk steeds gebeuren. Dat dan is Paulus die gaat naar de synagoge en die gaat vertellen dat hij de zoon van God was. En dat hij stierf en opstond. Op de derde dag. En dat is eigenlijk iets wat je gewoon iedere keer weer ziet gebeuren. En dat maakt ook bij de mensen iets los, want ja, die waren daar niet altijd dan is dankbaar voor. En dat was dan natuurlijk de derde vraag van hoe was daar dan is die reactie op. En dat was eigenlijk...
Jouw antwoord was wel leuk. Hubert zei op een gegeven moment, wat? Geert Wilders gaat de Marokkanen helpen? Want dat is het eigenlijk, als je het zo terugzet. Iemand die een daad doet, die eigenlijk tegengesteld is aan wat je allemaal van iemand weet.
Ja, het was zo tegengesteld. Ja.
Nee, maar het ging even om het beeld in deze tijd. Om het even. Als Geert Wilders opeens zulke soort dingen gaat doen, dan denk je: hé, dat klopt niet.
Nee. Er is iets bijzonders gebeurd dan, als dat zou gaan gebeuren.
Hij is bekeerd.
Ik zie dat niet zo gauw gebeuren, maar dat was hier ook natuurlijk.
Nee.
Dit lag niet voor de hand dat dit zou gebeuren. Dat Paulus dit zou gaan vertellen. Dat had hij natuurlijk helemaal niet gedacht. En natuurlijk net als Kefas eigenlijk, in de persoon van Simon, Die dacht, ja, maar dat sterven en dat lijden, dat gaat niet gebeuren. God verhoede dat. En Jezus zegt dan, ja, maar jij moet stil zijn, jij moet achter mij gaan staan. Want dat zijn niet de dingen Gods. En dat moet allemaal gaan gebeuren. Nou, en ondertussen weten we natuurlijk wat dat allemaal heeft uitgewerkt. Nou, die laatste vraag. Welke belofte geeft God aan ons in verband met het lijden? Nou, zo hierna ben ik even bij gaan zitten en ik denk dat iedereen dat wel heeft kunnen vinden.
Ja, die slaat in
2 Korinthe 12.
Ja, 2 Korinthe 12. Wat is het verband van die eerste vragen?
Ja, het
werd
allemaal
drie. Is je computer leeg?
Hij zoekt een bron.
De
blauwe
hemel, hè?
Ja. Ja.
Ik zal het zo in zitten.
Nou.
Lees maar.
Ja.
We hebben
het
er allemaal
over. Ik denk niet dat we. Het verband met die eerste vragen. Ik zal het even bijpakken. 2 Korinthe. Ja, dat is natuurlijk een heel bijzonder stuk en dat gaat over dat roemen. Dan is roemen in de Heer of roemen in mezelf. Nou, dan Paulus legt natuurlijk heel duidelijk neer. Roemen is, dan als er moet worden geroemd, dan is het roemen in de Heer. En dan in dat 9e vers. Hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dat is zo tegengesteld. Hè? Want naar de mens is veel meer dat je zegt van... dan met een sterk iemand, die kan iets voor elkaar krijgen. Dus vaak wordt er ook een soort profielschets van iemand gemaakt die iets van een leidende functie heeft. Die moet die kwaliteit hebben, die kwaliteit. En hij moet verbaal goed zijn, hij moet een leuke uitstraling hebben, een leuk voorkomen. En nou, allemaal eisen die ik niet heb, maar waarvan hij zegt... Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen en benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wat we natuurlijk hebben gezien natuurlijk met die eerste vraag, die ging over lijden. Dan is Paulus zou gaan lijden. Om de verkondiging van zijn naam. De actie die hij dan onderneemt is, hij gaat het doen. Hij gaat het direct, zo gauw hij kan, gaat hij dat doen. Hij gaat dat verkondigen. En hoe daarop wordt gereageerd, dat is, ze willen hem gelijk al om zeep helpen. Direct. En daar spreekt ook gelijk een stuk, dan doe ik een stuk lijden wat hij gelijk al meemaakt. Nou, en uiteindelijk zegt Paulus dus, ik heb een welbehagen in die zwakheden. En het is zo tegengesteld aan wat wij denken wat goed zou zijn. Een welbehagen in zwakheden, een welbehagen in smaadheden, vervolgingen, benauwenissen. Maar zegt hij... Als ik zwak ben, dan pas ben ik machtig. En het is niet omdat hij dan zijn eigen wil kan laten gelden, maar dan is het Vader die het door hem heen doet. Nou, daar wil ik dan nog wel wat even op doorgaan. F5, denk ik.
Nee, het staat al.
Oké, nou. We hebben beeld. Deze Kefas, dat was de eerste van de apostelen. En hij was ook een ooggetuige van de opgestane Heer. En daarna verschijnt hij dus aan de 12. Iets uitgedund. Dan is Thomas is die aan verschenen. Jacobus is die aan verschenen. En als laatste is die dus verschenen aan Paulus. En bij geen van allen leefde na de dood van Jezus de verwachting dat hij zou opstaan uit de dood. En Kefas, die hem dan had verloochend, die was daar weggegaan, daarbij dat graf. En heel verwonderd en verbaasd over wat daar nou eigenlijk gebeurd was. In het begin hebben we dat kunnen lezen. En toen, dan met die 12 leerlingen, waar die aan was verschenen, die eigenlijk dan ontroostbaar achterbleven. Dat was niet dat ze ontroostbaar waren, omdat ze wisten, hij gaat opstaan. Ze hadden hem niet begrepen. En dan Thomas. Dan is Thomas die zich eigenlijk niets wilde laten aanpraten. Hij wilde de littekens zien. En Thomas die wilde zien of die littekens er nog wel waren. Na de opstanding. En dat is eigenlijk heel belangrijk. En weet je ook waarom dat zo is? Waarom het nou dan van belang is dat we daarbij nadenken van nou, waarom zaten daar nou die littekens? Waarom is dat nou zo belangrijk?
Want, Dat hij als mens is opgestaan.
Ja, dat klopt. Kijk, als die littekens weg zouden zijn, dan zou het zo zijn dat het lijden voor niets is geweest. En omdat die littekens er zitten, maakt het lijden zinvol. Het is er. En het is ook na die opstanding zijn die littekens er nog, maar hij wordt er niet door gehinderd. Dat houdt in dat we dan meenemen wat er is gebeurd, dan met het lijden hier, dat is later na de opstanding weten we daarvan, maar dat hindert ons helemaal niet. En ik denk dat dat wel heel mooi is om te weten. Jacobus, die eigenlijk niets van hem wilde weten als zijn verlosser. En dan als laatste weer Paulus. Hè. Hij was misschien wel dan dus de felste tegenstander die er was. En ze waren allemaal bezig met de dood van Jezus. Hè, totdat iemand hen eigenlijk opwekt uit deze uitzichtloze situatie. Ja, en wie zou dat nou eigenlijk anders geweest kunnen zijn als de opgestane Heer zelf? Ja, het feit dat eigenlijk al deze mensen tegen wil en dank opstonden om van hem te getuigen. Dat is denk ik wel het beste bewijs dat de woorden waar zijn. Dat het waarheid is. En Paulus, ja, die was dan dus de meest fanatieke tegenstander. Hè, die je maar kan bedenken. Want als je leest in het woord wat hij zegt, wat hij heeft gedaan, dan dus precies tegen de gemeente, dan tegen het uitgeroepen lichaam, nee, dan tegen de mensen die van die weg waren. En uiteindelijk gaat juist deze Paulus, die gaat dan deze boodschap verkondigen. Dat hij de opgestane Heer is. Ik denk, kijk goed naar die onvermoeibare prediker van de opstanding. En kijk goed en kijk ook naar die andere getuigen die opstonden. En dan zie je eigenlijk iedere keer weer dit van de Heer is opgestaan. En het gaat erom dat al die apostelen zijn gaan zien dat het afhangt van Vader. Want als Vader zegt, mijn zoon gaat opstaan uit de dood, dan is dat zo. En hij geeft dat eigenlijk al aan in de profeten en in Mozes. En als Vader zegt, jullie staan ook op uit de dood, want ook dat staat al in de profeten, dan is dat zo. Vader belooft het. En als Vader het belooft, dan doet hij dat ook. ja, dan in de dienst van vorige week had ik het met jou over Simon bij de intocht van Jeruzalem. En hij zat daar toen op dat bankje. Wat daar gebeurde was, Simon accepteerde dat lijden en het sterven van Jezus niet. Zo zelfs dat Jezus zegt, ga weg, ga achter mij, Satan. En nu dan, na de opstanding van Jezus, dan is Petrus ontmoet die opgestane Heer als eerste getuige. En dan gebeurt er iets. Want dan is Petrus wordt geconfronteerd met een Heer die moest lijden en sterven en nu de dood heeft overwonnen. En Petrus, die zag voor ogen dat zijn angst voor het lijden en het sterven van zijn Heer eigenlijk ongegrond is geweest. Want daar was hij bang voor. En Petrus zag zelf voor ogen dat de dood was overwonnen. En daarmee verdwijnt de angst uit het leven van Simon. En daar waar Simon dan eerst nog 3 keer de Heer verloochende, gaat Simon nu echt, dan is als Kefas, getuige van zijn Heer, van zijn redder. En het lijden en het sterven hebben hun plaats gekregen in het leven van Kefas. En ik dacht daar zo over na, van nou, hoe ging het nou bij Paulus? Ook hij ontmoet de opgestane Heer, of beter nog, de verheerlijkte Heer. En welke aankondiging krijgt Paulus? Want krijgt hij ook die aankondiging van lijden en sterven? En dat hebben we gezien, dat is van wat er stond in Handelingen 9. Hij krijgt het ook. En ook Paulus, die hoort dat hij moet lijden en vindt in dat lijden zijn kracht. En dat maakt het heel bijzonder. En ook in onze zwakheid toont God zijn kracht. Wat een enorme belofte is dat. Zijn kracht. Ga mij daarmee om, net als Simon, voor de opstanding. Ja, maar dat willen wij niet en die Jezus die kennen we niet. Of gaan we daarmee om zoals Kefas? Hij is onze rots. Dat is waarop we mogen bouwen. En we mogen weten dat genade ook, of die genade ook te maken heeft met lijden. Maar het hele bijzondere is dat de wonderen en de tekenen die Simon Petrus had gezien van Jezus zelf, die wogen niet op tegen het wonder van het lijden en het sterven van de Heer. En hij ging leven uit nieuwe kracht, uit opstandingskracht. En het goede nieuws is dat hij leven gaat geven. Hij gaat echt leven geven. En dat is ook wat eigenlijk in het begin wel klonk. Durven we nog een verwachting te hebben die mooier is dan je eigenlijk ooit had durven hopen. En meer dan je ooit had durven dromen. Durven dat. Ja, want dat is werkelijkheid. En die opstanding, die zal er zijn. En daarbij gaat die opstanding, die gaat nu al in ons werken. En het is geen zotteklap. Het is geen onzin. Het is de werkelijkheid. Zoals Mozes en de profeten eigenlijk al schreven, het leven zal overwinnen. Kijk, en wat dan dus Simon wilde voor de opstanding, dat was geen lijden. Geen lijden. Geen kruis. Niks. En hij sloeg zelfs van iemand het oor af. En dat was allemaal dan zijn poging om het te voorkomen. Om te zorgen dat er geen lijden zou kunnen zijn. En Simon dacht dat het juist goed zou gaan als er geen lijden is. Maar wat heeft Simon nou geleerd als Kefas? Als er lijden en verdrukking is, dan pas gaat God zijn kracht openbaren. En ik denk, wij denken vaak net zo. Als onze omstandigheden nou goed zijn, als we de wind mee hebben, en het gaat voorspoedig, dan worden we gezegend. Maar is dat nou zo? Is dat nou zo? Ligt onze zegen nou in de goede dingen die ons overkomen? Voorspoed, welvaart. Dat is Paulus die zegt het net. We hebben het net al een keer doorgelezen. Ik heb een welbehagen in lijden. Ik heb een welbehagen in benauwenissen. Ik heb een welbehagen in moeilijke omstandigheden. En wij denken dan, Paulus, je bent hartstikke gek. Wat is dat nou zo? Dan Paulus zegt, het gaat pas goed als er lijden en verdrukking is. Als blijkt, wat er nu gebeurt, hiervoor ben ik te zwak. En dan gaat God het geven. Dan komt God met grote kracht. En Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik juist machtig. En het is zo anders als wat de wereld leert. Nou, en ik denk, deze twee mannen, dan is Petrus en Paulus, die hebben dit allebei gezien. En ik denk dat ook wij dit langzaamaan gaan zien. Van waar ligt nou onze zegen? Ligt dat in alle goede dingen die ons overkomen? Dat het allemaal wordt gezegend? Of zit onze zegen in het lijden? En ik denk dat u nu ook eigenlijk wel een beetje denkt van, nou ja, hoe zit het dan met mijn zwakheid? Hoe zit het met mijn eigen zwakheid? En wat is dan uw zwakheid? En ik wil dan niet denken in de richting van iets van zondige dingen of zo. Maar om een zwakheid, iets dat je zou willen. Je zou iets willen doen, maar het kan niet. En u hoeft het allemaal niet te zeggen. Ik wil u wel een voorbeeld geven. Ik wil u wel een voorbeeld geven over mijn zwakheid. Mijn zwakheid is, ik hakkel en ik stotter. En dat is eigenlijk al vanaf jongs af aan. Dat is al vanaf dat ik heel jong was. En heel mijn leven heb ik daarmee geworsteld. En ik wilde nooit iets zeggen. Nooit. Als er meer dan twee mensen bij mij waren, dan wilde ik eigenlijk al niks meer zeggen. Dat ging gewoon niet. En ik denk dat ik ongeveer 45 was. Dat er best wel nood was. En dat ik eigenlijk niet wist hoe nu verder nog. En wij hebben het de tijd ook samen over gehad. En uiteindelijk hebben we die zwakheid. Die hebben we bij vader gebracht. Want ik wilde wel iets zeggen. Maar ik durfde het niet. En het kwam ook gewoon niet. En het ging echt niet. En dat was mijn zwakheid. En ik denk, als u mij nu hier ziet, zeg maar, ik zit hier voor u, en of ik sta ergens op een podium, dan weet u nu, dat is niet uit zijn eigen kracht. Dat is niet omdat ik dat nou zo graag wilde. Maar dat is zijn kracht. En dat is hoe dat vader werkt. Nou, dat onze zwakheid geen belemmering is voor God, maar dat onze zwakheid juist nodig is, zodat Hij zijn kracht in onze zwakheid kan voltooien. Om daarmee zijn kracht en zijn liefde te laten zien. En dan pas komt naar voren dat God het is die het doet. En niet de mens zelf. Nou, de mens is hier gewoon niet op ingesteld. Want de mens wil allerlei zwakheden die we hebben en lijden zoveel mogelijk weghalen. En er wordt ook van alles aan gedaan om die zwakte, om dat lijden om te buigen naar sterkte. Voor meer zelfvertrouwen. Sta met meer zelfvertrouwen in de wereld. Laat jezelf gelden. En zo sloeg Petrus eigenlijk een oor af bij die slaaf. En bij Paulus werkt het eigenlijk precies andersom. Hij heeft een welbehagen in die zwakheden. En misschien heb je wel heel lang nodig in je leven om daarachter te komen. Dat jouw zegen ligt in dat lijden. Dan wordt er enorm veel mogelijk. Niet door je eigen kracht, maar door Gods kracht. En of dat nou mentaal is of fysiek, dat maakt niet uit. We zouden leren dat we mogen roemen in verdrukkingen. Omdat je juist dan Gods kracht gaat zien. He, zodat we onze hemelse Vader de dank en de eer mogen brengen daarvoor. En die opstandingskracht, die maakte van Petrus, van Simon, maakte hij een rots. En hij maakte van Paulus, of van Saulus, maakte hij Paulus, een dienende apostel. En hij maakt van mij een mens die mag leven uit opstandingskracht. Een overweldigende kracht van leven is dat. Nou, ik denk dat ik hier maar een beetje stop. Ik denk dat jullie genoeg hebben nu om over na te denken. En ik kwam van de week nog iets tegen. Misschien hebben jullie het ook ontvangen over de mail. Dat is op zich wel aardig. Dat is deze. Misschien hebben jullie hem al eens gezien. Behaalde resultaten uit het verleden geven garantie voor de toekomst. En dan, ja, je hoort natuurlijk vaak over een bank zeggen of zo, of een financieel. Maar dit gaat over het kruis. Het behaalde resultaat uit het verleden, dat geeft garantie voor de toekomst. Dat is vast. Nou, ik wil je nog als laatste meegeven dat ik heb overwogen om nog een heleboel te zeggen over dat hoofdstuk, dan dus uit 1 Korinthe. Maar dat doe ik niet. Dat laat ik liggen voor de zomerperiode. En als je dus meer over dit onderwerp zou willen horen, dan wil ik u aanraden om ook in de zomerperiode ook hier te zijn. En daar staat dan dus centraal 1 Korinthe 15, de opstanding. Dus nu heb ik dat een beetje met opzet laten liggen. Maar als ik het goed heb, Arjan, zijn er nog wat huisjes vrij? Een enkel huisje is er nog vrij. Dus u kunt zich opgeven, start direct bij Arjan.
Die wordt het weer op of...
Nou, A en D. Maar in principe klinkt in alle kampen deze studie. Ja? Nou, ik denk dat we mooi over dit hebben kunnen nadenken. Een stukje over lijden. Hoe dat zit. Ik zal afsluiten met gebed. En dan gaan we straks aan tafel denken. Wat laat gaan we eten, Arjan?
We.
Dat is 12 uur.
Ja, half 1.
Half 1 denkt Arjan.
Je kunt besluiten.
Ja.
Goed, ik zal danken. Hemelse Vader, het was goed om hier deze ochtend bij elkaar te zijn. En Vader, we mochten iets heel bijzonders bekijken. Verwachting voor de toekomst. Vader, hoe dat die opstanding heeft gewerkt in het leven van Simon en van Saulus. Vader, en Simon werd Kefas, een rots. Hij heeft gezien de opstanding. Vader, en natuurlijk denken we ook aan Paulus. Heer, die gewoon zo speciaal, die hele speciale boodschap brengt voor het lichaam van Christus. Vader, waar we op mogen bouwen, op al die dingen die hij zegt. En Vader, hij geeft zo keer op keer aan, Heer, dat hij wil roemen in zijn zwakheden. En in de moeilijke situaties die hem dan is overkomen. Vader, wilt u geven, Heer, dat het ook in ons leven zijn weg mag vinden. Vader, vaak zien we al, Heer, als we het moeilijk hebben, dat we bij u moeten schuilen. Vader, en u geeft ons keer op keer steun en kracht. En het is die opstandingskracht. Vader, dat is zo bijzonder. En daar zijn we ook enorm dankbaar voor. Vader, en vandaag loopt dit kampje alweer af en gaan we weer naar huis. Vader, wilt u met ons gaan, Heer, op de weg naar huis en de situatie thuis? Misschien komen we thuis in een huis alleen. Vader, wilt u geven, Heer, dat we mogen weten dat we ook daar nooit alleen zijn, maar dat u altijd ons nabij bent. In alle situaties kent u ons, bent u ons nabij. En Vader, u wilt niks liever, Heer, dan ons uw kracht schenken. Vader, wilt u dat geven aan ons op alle plaatsen waar we het nodig hebben. Vader, daar dank u voor, in Jezus' naam. Amen. Goed, dank u wel voor jullie komst.